En daarna wordt u gelezen uit het boek van de Handelingen der Apostelen, hoofdstuk 13, vers 14 tot en met 41. Dus de schriftlezing voor deze morgen is uit Handelingen 13, vers 14 tot en met 41.
En zij van Perzië het land doorgaande kwamen te Antiochië, een stad in Pisidië. En gegaan zijnde in de synagoge op de dag des Sabbats, zaten ze neder. En na het lezen der wetten der profeten, zonden de oversten der synagoge tot hen, zeggende: Mannen, broeders, indien er enig woord van vertroosting tot het volk in u is, zo spreekt. En Paulus stond op en wenkte met de hand en zei: Gij Israëlitische mannen, en gij die God vreest, hoort toe. De God van dit volk Israël heeft onze vaderen uitverkoren en het volk verhoogd, als ze vreemdelingen waren in het land van Egypte, en heeft hen met een hoge arm daaruit geleid. En hij heeft omtrent de tijd van 40 jaar hun zeden verdragen in de woestijn. En 7 volken uitgeroeid hebben in het land Kanaan, heeft hun door het lot het land derzelfde uitgedeeld. En daarna, omtrent 450 jaar, gaf hij hun richters tot op Samuel de profeet. En van toen aan begeerden zij een koning. En God gaf hun Saul, de zoon van Kis, een man uit de stam van Benjamin, 40 jaar. En deze afgezet hebbende verwekte hij hun David tot een koning, de welke hij ook getuigenis gaf en zei: Ik heb gevonden David, de zoon van Isaï, een man naar mijn hart, die al mijn wil zal doen. Van het zaad van deze heeft God Israël naar de belofte verwekt, de zaligmaker Jezus. Als Johannes eerst al het volk Israëls voor de aankomst gepredikt had de doop der bekering, doch als Johannes de loop vervulde, zei hij: Wie meent gij dat ik ben? Ik ben de Christus niet, maar zie, hij komt na mij, wie ik niet waardig ben de schoenen zijner voeten te ontbinden. Mannen, broeders, kinderen van het geslacht Abrahams, die onder u God vrezen, tot u is het woord deze zaligheid gezonden. Want die te Jeruzalem wonen en hun oversten, deze niet kennen, hebbende ook de stemmen der profeten, die op elke Sabbatdag gelezen worden, hem veroordelende vervuld. En geen oorzaak des doods vindende, hebben zij van Pilatus begeerd dat hij gedood zou worden. En als ze alles volbracht hadden wat hem geschreven was, namen zij hem af van het kruis en legden hem in het graf. Maar God heeft hem uit de doden opgewekt, welke gezien is geweest vele dagen lang van degenen die met hem opgekomen waren van Galilea tot Jeruzalem, die zijn getuigen zijn bij het volk. En wij verkondigen u de belofte die tot de vaderen geschied is, dat namelijk God dezelfde vervuld heeft aan ons, hun kinderen, als hij Jezus verwekt heeft. Gelijk ook in de tweede psalm geschreven staat: Gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. En dat hij hem uit de doden heeft opgewekt, alzo dat hij niet meer zal tot verderven keren, heeft hij aldus gezegd: Ik zal u de weldadigheden van David geven die getrouw zijn. Waarom hij ook in een andere psalm zegt: Gij zult uw heilige niet overgeven om verderving te zien. Want David, als hij in zijn tijd de raad Gods gediend had, is ontslapen en is bij zijn vaderen gelegd en heeft wel verderving gezien. Maar hij, die God opgewekt heeft, heeft geen verderving gezien. Zo zij u dan bekend, mannen, broeders, dat door deze uw vergeving der zonden verkondigd wordt. En dat van alles waarvan gij niet kondet gerechtvaardigd worden door de wet van Mozes, door deze en ieder die gelooft gerechtvaardigd wordt. Zie dan toe dat over u niet komen hetgeen gezegd is in de profeten: Ziet, gij verachters en verwondert u en verdwijnt, want ik werk een werk in uw dagen, een werk het welk gij niet zult geloven, zo het u iemand verhaalt.
De stof voor de prediking op deze tweede paasdag wordt gevormd door de versen 34 tot en met 38 van Handelingen 13. Daar luidt Gods woord en de tekst voor vanmorgen. En dat hij hem uit de doden heeft opgewekt, alzo dat hij niet meer zal tot verderving keren, heeft hij aldus gezegd: ik zal u lieden de weldadigheden Davids geven, die getrouw zijn. Waarom hij ook in een andere psalm zegt: gij zult uw heiligen niet overgeven om verderving te zien. Want David, als hij in zijn tijd de raad Gods gediend had, is ontslapen en is bij zijn vaderen gelegd en heeft wel verderving gezien. Maar hij, dien God opgewekt heeft, heeft geen verderving gezien. Zo zij u dan bekend, mannenbroeders, dat door deze uw vergeving der zonden verkondigd wordt. Gemeente, het paasevangelie is op allerlei momenten, door allerlei personen, op allerlei plaatsen verkondigd. Daar heeft God zelf voor gezorgd. Eigenlijk is het al een van de redenen geweest waarom de Heer Jezus aan de discipelen, aan de kring van de 12, al waren het er op dat moment natuurlijk nog maar 11, maar zo noemen we dat, aan de kring van de 12 verschenen is. Onder meer met de opdracht: ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopende in de naam des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes, lerende hen onderhouden alles wat ik u geboden heb. De Heer Jezus heeft zijn discipelen de opdracht gegeven om het evangelie te gaan verkondigen in de wereld. Trouwens, niet alleen aan zijn discipelen, maar later ook nog aan Paulus. Paulus, die zichzelf de minste van de apostelen, de minste van de broeders noemt. Maar Christus is ook aan hem verschenen. En Paulus krijgt ook opdracht om het evangelie van Pasen te gaan verkondigen. En vanmorgen, op deze tweede paasdag, gaan we een ogenblik zitten aan zijn voeten in de synagoge van Antiochië. Daar horen we Paulus' paaspreek in Antiochië. Dat is het thema voor de preek. Paulus' paaspreek in de synagoge van Antiochië. En we letten op drie dingen. Allereerst op de hoorders van die preek. Dan zullen we vooral nog even aandacht schenken aan vers 14 en vers 15. In de tweede plaats letten we op de inhoud van zijn preek. En dan concentreren we ons op vers 34 tot en met 37. En tenslotte de spits van zijn preek. Vers 38. Zo zij u dan bekend, mannenbroeders, dat door deze uw vergeving van de zonden verkondigd wordt. Dus de hoorders van Paulus' preek, de inhoud van zijn preek en de spits van zijn preek. Als we Paulus in Antiochië aantreffen aan het begin van onze schriftlezing, gemeente, dan is het goed om allereerst te bedenken dat Paulus daar niet naar eigen inzicht naartoe gegaan is. Als dat het geval was geweest, dan was Paulus er denk ik ook weer snel mee opgehouden met zijn zendingsreizen. Want aan het einde van hoofdstuk 13 kunnen we lezen, kijkt u maar mee in vers 50, we zijn dan nog steeds in diezelfde stad Antiochië, dat de Joden opmaakten, opruiden, de godsdienstige en eerlijke vrouwen en de voornaamsten van de stad, en ze verwekten vervolging tegen Paulus en Barnabas. Paulus heeft zijn zendingsreizen niet gemaakt op eigen initiatief en niet naar eigen inzicht en ook niet om daar zelf voordeel mee te behalen. Want Paulus heeft heel wat moeten verduren, heel wat moeten lijden tijdens zijn zendingsreis. Maar hoe komt het dan dat Paulus op zendingsreis gaat? Wel, dat zegt het begin van hoofdstuk 13 eigenlijk. Want daar lezen we in vers 2 dat de Heilige Geest tot de gemeente in het andere Antiochië zegt: zondert mij af bij de Barnabas en Saulus, Paulus, tot het werk waartoe ik hen geroepen heb. Achter de zendingsreizen van Paulus ligt de roeping van God. We kunnen eigenlijk nog een stukje verder gaan. Achter de zendingsreizen van Paulus ligt het welbehagen van God. Van die God die in zijn welbehagen boodschappers van het evangelie zendt wanneer hij wil en tot wie hij wil. En dan moeten ze gaan met de boodschap van het evangelie, ja ook van Pasen. Tegen die achtergrond moeten we het zien dat Paulus dan in Antiochië in Pisidië terechtgekomen is, ergens in het huidige Turkije gelegen. Maar tegen die achtergrond moeten we het ook zien, gemeente, dat wij hier vanmorgen met elkaar in de kerk zijn. Waarom zijn we hier in de kerk? Is dat omdat de kerkenraad een dienst belegd heeft? Ten diepste niet, al is dat natuurlijk wel het geval. Is dat omdat u het plan opgevat hebt om hier naar de kerk te gaan, omdat u hier lid bent of omdat u hier in de buurt op vakantie was? Ten diepste niet. Al is dat ook het geval, maar ten diepste ligt achter het samenkomen van mensen onder het woord het feit dat God goede tieren, boodschappers van zijn evangelie zendt tot wie hij wil en wanneer hij wil. Dat geldt niet alleen voor de ouderen in de gemeente, maar dat geldt ook voor de jongeren in de gemeente. Ik ben dankbaar en blij dat er ook vanmorgen weer jongeren in de kerk zijn. Maar het is goed ook voor onze jongeren om te bedenken, waarom ben je nu eigenlijk in de kerk? Omdat God wil dat je daar komt. En omdat God ook wil dat je luistert naar zijn woord. Ik kom daar straks nog wel even op terug. Paulus is in Antiochië aangekomen, samen met Barnabas, met wellicht nog enkele andere reisgenoten. En dan lezen we in het 14e vers van hoofdstuk 13, dat Paulus op de dag van de Sabbat naar de synagoge gaat, naar de Joden gaat. Dat was Paulus zijn gewoonte, dat weet u waarschijnlijk wel. Als Paulus op zendingsreis was en hij kwam in een stad of in een plaats, dan ging hij eerst na of daar een synagoge was of een gebedsplaats van de Joden. En daar verkondigde hij dan als eerste het evangelie. Waarom deed Paulus dat? Waarom predikte hij het evangelie eerst aan de Joden en daarna pas aan de Grieken en aan de Romeinen, aan de heidenen? Waarom komt Paulus deze Sabbatdag met het opstandingsevangelie eerst tot de Joden? Wel, gemeente, zou het niet hiermee te maken hebben dat onder het volk van de Joden ook eerst de leugen en de dwaling verspreid is toen het ging over de opstanding van de Heer Jezus? Want toen de Heer Jezus uit het graf was opgestaan en de wacht, de soldaten die de wacht hielden voor het graf, gevlucht waren naar Jeruzalem, kregen zij de opdracht van de overste van de Joden om onder het volk een leugen te verspreiden. De leugen dat er mannen gekomen waren die het lichaam van de Heer Jezus gestolen, weggenomen hadden. En als dan de leugen als eerste onder het Joodse volk verspreid is, dan is de zorg van de Heere over zijn oude verbondsvolk zo groot dat hij zegt: de waarheid van de opstanding van de Heer Jezus moet ook eerst gepreekt worden onder de Joden. En zo treffen we Paulus dan in de synagoge aan. Wat was dat eigenlijk, een synagoge? Hoe zag zo'n synagoge eruit? Hoe die synagoge er in Antiochië precies uitzag, weten we niet. Maar waarschijnlijk moeten we denken aan een langwerpig gebouw. En als je daardoor de deur aan de smalle kant binnenkwam, dan zag je aan de andere kant van de synagoge, en dat was iets wat onmiddellijk de aandacht trok, een kast staan. De ark werd die kast genoemd. We moeten die ark niet verwarren met de ark in de tabernakel of de ark van Noach. De ark, een kast waarin de boekrollen, de geschriften van het Oude Testament bewaard werden. Behalve die ark stond er in de synagoge ook een spreekgestoelte. En in veel synagogen waren er ook banken gemaakt waarop de Joodse mannen en andere geïnteresseerde mensen plaats konden nemen om te luisteren. Daar is Paulus dus binnengegaan, samen met Barnabas en andere reisgenoten. In die synagoge waar de Joodse mannen op de Sabbatdag samenkwamen om wat te doen eigenlijk? Om te bidden. Net zoals dat wij dat in de kerk doen, voorbeden te doen, om te lezen uit Gods woord. Want in de synagoge was er in de tijd van het Nieuwe Testament de gewoonte om de boekrollen van het Oude Testament uit die ark te halen, uit die kast te halen en eerst een gedeelte te lezen uit de wet, de 5 boeken van Mozes, en daarna ook een gedeelte te lezen uit de profeten. En als dat gebeurd was, dan was er vervolgens gelegenheid voor een vrije preek. Een woord van vertroosting, een woord van vermaning. We stellen ons voor dat Paulus en zijn reisgenoten binnengegaan zijn in de synagoge, plaatsgenomen hebben op een van die banken, hebben geluisterd naar het voorlezen van een gedeelte uit de wet van Mozes en een gedeelte uit de profeten. En toen heeft een van de oversten van de synagogen, mensen die verantwoordelijk waren voor de gang van zaken daar, Paulus en Barnabas en die anderen nou opgemerkt. Hij heeft gezien, er zijn vandaag gasten onder ons. En aan de houding, en misschien nog wel aan wat andere dingen, heeft hij kunnen aflezen dat Paulus misschien wel een preek zou kunnen houden. En hij stuurt dan ook een van zijn dienaren naar Paulus en Barnabas toe met de vraag of een van hen een woord van vertroosting, je zou ook kunnen vertalen vermaning, kan spreken. Dat is een gelegenheid, gemeente, die de Heere zelf geeft aan Paulus. Een gelegenheid om het paasevangelie te verkondigen in de synagoge van Antiochië. En Paulus grijpt die gelegenheid aan. Waarom? Omdat God hem daar opdracht voor had gegeven, omdat God hem uitgezonden had om het evangelie te verkondigen, maar ook omdat Paulus voor zich en naast zich al die Joodse mannen ziet, en behalve Joodse mannen waren er in die synagoge ook nog geïnteresseerde heidense mannen, die worden in het boek Handelingen Godvrezenden genoemd. Als we in Handelingen de aanduiding Godvrezende lezen, betekent dat niet hetzelfde als het oud-testamentische begrip Godvrezen. Daar heeft het de betekenis van God liefhebben, God dienen. Maar in het boek Handelingen wordt die aanduiding speciaal gebruikt voor mensen uit de heidenen die niet echt helemaal overgegaan waren tot het Jodendom, maar wel een bepaalde interesse hadden. Wel van die godvrezende mensen, van die geïnteresseerde heidenen, waren er ook in de synagoge. En Paulus ziet al die Joodse mannen en die heidense mannen zitten. En dan dringt het tot Paulus door, die mensen zijn allemaal mensen met een ziel. Met een ziel om te behouden of een ziel om te verliezen voor de eeuwigheid. En Paulus ziet in gedachten achter die mannen die daar in de synagoge zitten ook nog hun vrouwen, voor zover ze die gehad hebben. En misschien wel hun kinderen en hun slaven. En hij beseft, die mensen hebben thuis misschien ook nog wel een gezin. En dat zijn ook allemaal mensen met een ziel. Mensen onderweg naar de rechterstoel. Vandaar dat we Paulus zien opstaan en naar voren zien lopen. En dat we Paulus met de hand zien wenken, want intussen is het wat rumoerig geworden. De mannen in de synagoge die daar hebben gezien dat Paulus naar voren liep, ze zullen het misschien aan elkaar gevraagd hebben. Ken jij die man die daar naar voren loopt? Dat is toch een onbekende voor ons. Het is rumoerig geworden. En dan wenkt Paulus met zijn hand. Hij geeft een teken, een signaal dat het stil moet worden. Waarom is dat? Omdat Paulus zo belangrijk is? Nee. Waarom zijn wij stil in de kerk? Omdat de prediker zo belangrijk is? Natuurlijk niet. Omdat het woord van God zo belangrijk is. Omdat het woord van God een woord van leven is voor mensen die zonder dat woord ten dode opgeschreven zijn. Stil zijn in de kerk. Nou gemeente, ik zal niet zeggen dat er hier geroezemoest wordt. Maar ik hoorde van de week wel iets verdrietigs. Ik wil dat toch maar even kwijt in de preek. U neemt me dat vast niet kwalijk. Ik zei net al, ik ben blij met de jongeren in de kerk. Ik ben er dankbaar voor dat ze er zijn. Maar als jongeren de stem van Gods woord tot zwijgen brengen, omdat ze voortdurend bezig zijn met een mobiele telefoon en sms'jes sturen naar elkaar, dan zeg ik het met grote bewogenheid, maar doe dat toch niet. Zet dat ding uit en laat het thuis. Want er is er één die graag wil dat je zo naar de kerk gaat. Met je mobiel. Dat is de duivel die het voorzien heeft op je eeuwige ondergang. En de Heere, hij zoekt je behoud. Hij wil dat het ook in dat opzicht stil is in de kerk. Of zou je doorgaan? Doorgaan. En moet je later een keer voor God staan en zal dan je mobiel je veroordelen. En moet je zo verloren gaan omdat je de woorden van het eeuwige leven hoger en belangrijker hebt geacht dan Gods woord waarmee hij je behoud zocht. Paulus, hij wenkt met zijn hand, hij geeft een teken, het moet stil worden, want Gods woord moet aan het woord komen. En dan gaat Paulus spreken. Waar begint hij zijn preek mee? Wat is het eerste punt van zijn preek? Dat is eigenlijk een korte schets van de geschiedenis van Israël. Paulus noemt daar enkele hoofdpunten uit, vers 17 tot en met vers 22. Hij vertelt hoe God de vaderen van het volk Israël, Abraham, Isaac, Jacob, heeft uitverkoren uit de heidenen. Hij vertelt hoe dat volk Israël in Egypte terechtgekomen is en een slavenvolk geworden is. Hij vertelt dat God dat volk met een sterke hand uit Egypte heeft uitgeleid en dat God het volk heeft verdragen 40 jaar lang in de woestijn. Geduld heeft gehad met de opstand en het mopperen en het murmureren van het volk. Hij vertelt dat God het volk een land gaf om in te wonen en richters die het volk regeerden in die heel donkere tijd, toen er eigenlijk bijna niemand was die naar God vroeg en iedereen deed wat goed was in zijn eigen ogen. Hij vertelt dat het volk van Israël een koning heeft begeerd, koning Saul, en dat ze die koning ook gekregen hebben. Wat is de bedoeling van David met die schets van de geschiedenis van Israël? Waarom vertelt Paulus het zo? Wel, we moeten natuurlijk bedenken, gemeente, dat Paulus zelf een Joodse man was. En dat hij daar staat voor mensen in de synagoge die overwegend ook behoorden tot het Joodse volk. En dan spreekt hij dus als Jood tot Joden. En dan ligt het voor de hand dat hij begint met hun gemeenschappelijke geschiedenis. Hij spreekt ook over onze vaderen, ons volk. Maar tegelijk is het wel opvallend wat voor momenten Paulus dan in zijn preek naar voren haalt uit die geschiedenis van Israël. Wat noemt Paulus? Zijn dat geen momenten waarop heel duidelijk blijkt de zonde en de schuld van het volk? De woestijnreis. Israël heeft gemopperd en gemurmureerd en is steeds weer in opstand gekomen. En juist daarnaar verwijst Paulus. De richterentijd, de tijd dat ieder goed deed, deed wat goed was in zijn ogen. En daarnaar verwijst Paulus. De vraag om een koning, koning Saul. En wat zegt God als het volk om een koning gevraagd heeft? Ze hebben u niet verworpen, maar ze hebben mij verworpen. Begrijpt u, gemeente, dat Paulus de geschiedenis van Israël niet alleen maar aanhaalt om iets gemeenschappelijks te benadrukken tussen zijn hoorders en hemzelf, maar dat hij deze geschiedenis ook tekent om het volk, om de mensen in de synagoge en ook zichzelf tot verootmoediging te brengen. O ja, ze zijn wel Joden. Ze behoren wel tot dat bevoorrechte verbondsvolk. Maar wie is het volk van Israël nu in het verleden geweest? Een opstandig, murmurerend, afdwalend volk dat God verworpen had. En als Paulus terugblikt op de geschiedenis van Israël, dan zegt hij het als het ware, daar wordt het beeld getekend van jullie, mannen in de synagoge, en het beeld van mij, Paulus, dat is onze natuurlijke houding. Paulus wil de mensen door middel van zijn prediking brengen tot verootmoediging. Zoals het altijd de taak is, gemeente, van een prediker van het woord, om de gemeente tot verootmoediging te stemmen en zichzelf tot verootmoediging te stemmen. Kan een prediker dat? Ach, gemeente, uw hart en jouw hart en mijn hart is van nature zo ongevoelig en zo hard dat woorden daar tekortschieten. Dat Gods geest nodig is en het werk van de Heilige Geest om ons hart echt te verootmoedigen. En daarom is het zo nodig dat we ook biddend naar de kerk gaan. Dat we vragen, Heere, wilt u het woord van de prediking gebruiken om mij te verootmoedigen en om me klein te maken voor u? Wilt u met uw Heilige Geest plaats maken in mijn hart voor de prediking van Christus? Want dat is het tweede punt in de preek van Paulus. Het eerste punt was de geschiedenis van het volk van Israël. Maar het tweede punt in de preek van Paulus is het werk van de Heer Jezus Christus. En daar ligt Paulus uit die schat van evangelie, waarheden, er eigenlijk enkele dingen uit. Allereerst tekent hij de Heer Jezus in vers 24 en 25 als de grote koning, als degene die zo oneindig veel waarde heeft. Want hij zegt, deze Jezus, dat is de Jezus van wie Johannes al geprofeteerd heeft en heeft gezegd, ik ben het niet eens waard dat ik zou bukken en dat ik de riemen van zijn sandalen, van zijn schoenen zou losmaken. En u moet weten, het losmaken van de sandalen van iemand, dat was in de tijd van de Bijbel het werk van de allergeringste slaaf. Wel, Johannes zegt, na mij komt de Christus en hij is zo hoog, zo groot, zo verheven, dat ik het niet eens waard ben om voor hem neer te bukken en de riemen van zijn schoenen los te maken. Zo tekent Paulus in navolging van Johannes de Doper de Heer Jezus eerst. Als de grote, verheven koning, de Zoon van God. Maar die Zoon van God heeft zich zo oneindig diep vernederd, dat hij zich, en dat is het tweede in de Christusprediking van Paulus, dat hij zich aan het kruis heeft willen laten nagelen. Dat hij wilde sterven en dat hij zelfs begraven wilde worden. Christus, die de prijs voor de zonde van heel zijn kerk betaald heeft, tot de laatste penning toe. Hij is gekomen om zich aan het kruis te laten nagelen. En dan gaat Paulus nog verder. Want hij zegt, Christus is niet in het graf gebleven, maar God de Vader heeft hem uit de doden opgewekt en het leven gegeven. Hij heeft, o God, van u begeerd het onvergankelijke leven, en gij hebt het hem gegeven. En na zijn opstanding is de Heer Jezus verschillende malen verschenen aan zijn discipelen en aan andere van zijn kinderen. Vers 31. En dan is het tweede punt van Paulus spreek ook ten einde. Hij heeft Christus getekend in zijn grootheid, in zijn verhevenheid, in zijn diepe lijden en zijn vernedering, in zijn sterven, in zijn begrafenis, in zijn opgewekt worden door God de Vader uit de dood. En is Paulus dan klaar, gemeente? Nee. Hoe komt dat? Hoe komt het dat Paulus niet tevreden is als hij in het eerste deel van zijn preek de arme zondaar getekend heeft? Door al die mensen in de synagoge de spiegel voor te houden van de geschiedenis van het volk van Israël? Hoe komt het dat Paulus niet tevreden is als hij in het tweede deel van de preek een rijke Christus heeft verkondigd? Dat komt nog een keer omdat Paulus de zielen van die mensen voor zich ziet en het gewicht van de zielen van al die mensen voelt en beseft, zonder kennis, zonder geloofsverbondenheid aan deze gekruisigde en opgestane Christus, gaan al die mannen straks verloren. En daarom is Paulus bezig in de synagoge de mensen te bewegen tot het geloof. Hij doet er menselijk gesproken alles aan om mensen tot het geloof in Christus te brengen. Hij zoekt, om het wat ouderwets te zeggen, de mensen in de synagoge te betuigen dat Jezus de Christus is. En dat doet Paulus dan aan de hand van de boeken van het Oude Testament. Het zal wel niet letterlijk zo gebeurd zijn, maar we stellen ons voor dat Paulus zich omgedraaid heeft van het spreekgestoelte waar hij stond, en dat hij gekeken heeft naar die ark, naar die kast, Met al die boekrollen en dat hij er een boekrol uitgenomen heeft. De rol van de psalmen en dat hij is gaan voorlezen uit psalm 2 vers 33. Gelijk ook in de tweede psalm geschreven staat. Dan gaat Paulus dus aan de hand van het Oude Testament bewijzen dat Jezus echt de Christus is. En vervolgens neemt hij, en dan zijn we gekomen bij onze kerntekst, vers 34. Vervolgens neemt hij de Jesaja-rol, Jesaja 55. En hij leest ook daaruit voor. En aan de hand daarvan bewijst hij ook dat Jezus de Christus is. En leest u dan nog even mee in vers 34, want dat is niet zo'n eenvoudige tekst. Daar staat, en dat hij, God de Vader, hem, Jezus, uit de doden heeft opgewekt, alzo dat hij niet meer tot verderving zal keren. Laten we een moment stilhouden, want daar heeft Paulus al heel wat gezegd over de opstanding van de Heer Jezus. Die opstanding, die is aan de ene kant een opstanding door de kracht van Christus zelf. Hij steeg uit het graf door eigen kracht. Christus heeft in eigen kracht de dood overwonnen en is door eigen kracht opgestaan uit de dood. En toch lezen we op sommige plaatsen ook, zoals hier, dat God de Vader hem uit de doden opgewekt heeft. Waarom staat het er dan zo? Wel, dat geeft eigenlijk aan, gemeente, dat God de Vader het stempel van zijn goedkeuring heeft gegeven op het werk van zijn Zoon. Christus is gekomen, hij is gestorven voor de zijnen aan het kruis en hij heeft het uitgeroepen net voordat hij ging sterven, het is volbracht. Dat betekent de overwinning is behaald en de schuld is volkomen betaald, de vrede is aangebracht. De vergeving der zonden is verdiend. Het eeuwige leven is verworven. Het is alles voldaan. Aan Gods recht is voldaan. Het is volbracht. En als de Heer Jezus op de derde dag opstaat uit de doden, en God de Vader hem opwekt uit de doden, dan herhaalt God de Vader dat woord van zijn Zoon. En dan zegt hij het met de opstanding en de opwekking van zijn Zoon eigenlijk ook. Het is voldaan. Ik neem volkomen genoegen. Ik ben volkomen tevreden met het werk van mijn Zoon. God de Vader heeft zijn Zoon uit de doden opgewekt. Hoe? Dat zegt vers 34 er ook bij. Zodat hij niet meer tot verderving zou keren. Wat betekent dat? Dat het lichaam van de Heer Jezus nooit meer in het graf zou komen. Dat dat lichaam nooit, nooit tot stof zou vergaan. Wel, dat geldt voor de opstanding van de Heer Jezus. En nu zegt Paulus dat dat zo is. Dat lees ik ook al in de boeken van het Oude Testament. En dat lees ik in vers 34. Dat lees ik in Jesaja, want daar staat in hoofdstuk 55. Ik zal u lieden de weldadigheden Davids geven die getrouw zijn. Iemand zegt, dat snap ik niet. Het gaat over de opwekking uit de doden van de Heer Jezus. Paulus is bezig om die opwekking uit de doden te bewijzen en te laten zien dat dat moest gebeuren. En nu gaat Paulus dat bewijzen met een tekst die volgens mij helemaal niets over de opwekking uit de doden zegt. Ik zal u geven de weldadigheden Davids, die getrouw zijn. Om dat bewijs van Paulus goed te begrijpen, moeten we even bedenken wat die weldadigheden van Davids zijn, gemeente. Moeilijk woord, ook voor de kinderen. Wat betekent dat, weldadigheden Davids? We zouden dat eenvoudig zo kunnen zeggen. Dat zijn de zegeningen, de weldaden, die God aan David beloofd heeft. De weldadigheden Davids, de zegeningen, de weldaden die God aan David beloofd heeft. En dat waren er heel veel. Maar om één van die zegeningen, één van die weldaden, gaat het heel bijzonder wat Paulus betreft. En dat is de zegening, de weldaad, waar David over gesproken heeft in Psalm 16. Paulus verwijst daarnaar in vers 35. Want daar zegt hij, waarom hij ook in een andere psalm zegt, gij zult uw heilige niet overgeven om verderving te zien. Nog een moeilijke tekst. Maar God heeft aan David, naast alle andere dingen die hij aan hem beloofd had, ook dit beloofd. Dat zijn heilige in het graf geen verderving zou zien. Dat zijn heilige in het graf niet zou vergaan. Laten we dat even onthouden, gemeente. En dan lezen we verder in vers 36. Want dan gaat David de aandacht richten, dan gaat Paulus de aandacht richten op het graf van David. Paulus neemt als het ware die mannen in de synagoge mee naar de stad Jeruzalem. En hij zegt, mannen van het volk van Israël, geïnteresseerde heidenen hier in de synagoge, kom nu in gedachten eens mee. Ga eens mee naar de stad Jeruzalem en laten we daar eens gaan naar de plaats waar de koningsgraven zich hebben bevonden. Want daar is David ook een keer begraven. Nadat hij geleefd heeft, nadat hij geregeerd heeft, nadat hij gewerkt heeft in de dienst van de Heere, is er een moment gekomen dat David stierf, ontsliep. En dat hij begraven werd bij zijn vaderen in de koningsgraven van Jeruzalem. En mannen van Israël, wat is er toen met koning Davids lichaam gebeurd? Dat lichaam is vergaan tot stof. En ongeveer 100 voor Christus is er nog iets verschrikkelijks gebeurd. Toen zijn de heidenen gekomen. Ze hebben een deel van Jeruzalem verwoest. En ze hebben ook de koningsgraven en het graf van David verwoest. Er is van Davids lichaam niets overgebleven. En dan zien we Paulus terugkijken van dat graf van David naar die belofte in Psalm 16. God zal zijn heilige geen verderving laten zien. Dat had God aan David beloofd. En Paulus, hij vraagt het eigenlijk aan die mannen van Israël. Hoe kan dat nu? God heeft aan David beloofd, mijn heilige zal geen verderving zien. En we weten allemaal, het graf van David is inmiddels al lang leeg. Zijn lichaam is tot stof vergaan. Is Gods belofte wel gewis? Is Gods belofte wel getrouw? Is het wel waar wat de Heere beloofd heeft? Of zouden Gods beloftenissen immer hun vervulling missen? Vruchteloos worden afgewacht van geslacht tot geslacht. Kijk, en dan is Paulus op het moment aangekomen dat hij in zijn preek gaat wijzen naar die grote Davidszoon. En dat hij het zegt in vers 37. Maar hij die God opgewekt heeft, Jezus Christus, hij heeft geen verderving gezien. Ja, hij is wel in het graf geweest, 3 dagen. Maar God heeft over zijn lichaam gewaakt. En het heeft op geen enkele manier ontbinding ondervonden. Het is bewaard gebleven. En het is op de 3e dag in heerlijkheid opgewekt. En nu leeft die opgestane koning altijd. Dat is de prediking van Paulus. De paasprediking. Christus is opgewekt uit de doden en hij leeft en hij zal geen verderving meer zien. En straks zal hij het sommige van de mensen in de synagogen nog leren. Dat geldt nu niet alleen voor Christus, maar dat geldt ook voor allen die door een waar geloof het eigendom van de Heer Jezus Christus geworden zijn. Zij zullen eenmaal opgewekt worden en nooit meer verderving zien, maar eeuwig leven. En wat is dan de spits van de preek van Paulus? Waarom preekt hij het paasevangelie en waarom preekt hij het zo? Vers 38. Daar gaat Paulus het zeggen. Zo zij u dan bekend, mannenbroeders. U moet het allemaal weten, u die hier in de synagoge bent, waar u ook vandaan komt. Zo zij u dan bekend, mannenbroeders, dat door deze u vergeving van de zonden verkondigd wordt. Let op hoe Paulus dat zegt. Hij zegt niet, zo zij u dan bekend dat u vergeving van de zonden verkondigd wordt. Maar hij zegt dat u vergeving van de zonde verkondigd wordt door deze. Door deze grote verheven koning en zaligmaker. In wiens dood een oneindige kracht en waarde ligt. Door deze die gekruisigd is. Die zich aan een hout heeft willen laten hangen. En die de prijs voor de zonde volkomen betaald heeft. En die aan het eisende recht van God genoeg gedaan heeft. Door deze, die door de Vader is opgewekt uit de doden. En van wie de Vader gezegd heeft, door de opstanding, door de opwekking. Ik ben volkomen tevreden met het werk van mijn Zoon, Christus. De keus van zijn Vader. Door deze wordt uw vergeving van de zonde verkondigd. Wat betekent dat, gemeente? Dat betekent dat de grootste zondaar in Damwoude, of waar u ook maar vandaan komt, dat de grootste zondaar vergeving van zijn zonde kan ontvangen. Hoe zwaar, hoe vaak u ook gezondigd hebt. Hoe u ook gezondigd hebt tegen het licht. Niet alleen tegen Gods wet, tegen Gods eis, maar ook tegen zijn goedheid en tegen zijn liefde. Door deze wordt u vergeving van zonde verkondigd. Er is ruimte in het werk van Jezus Christus, de gekruisigde en de opgestane koning, voor de grootste van de zondaren om zalig te worden, om vergeving van de zonden te ontvangen. Kijk, dat verkondigt Paulus. Maar laten we wel goed opletten, gemeente, wat dat betekent. En laten we dan ook nog een ogenblik letten op wat dat niet betekent. Het betekent niet dat Paulus die synagoge overziet en alle mensen aankijkt en zegt, En op grond van het werk van deze Jezus zijn uw, jouw zonden, mijn zonden vergeven. Dat zegt Paulus niet. Het zou kunnen, gemeente, dat er vandaag soms wel zo gepreekt wordt. Ik ben er soms bang voor. Dat er zo gepreekt wordt. En dat mensen misschien ook wel zo naar de kerk komen om van de dominee te horen dat hun zonden vergeven zijn. Dan zijn we terug in de Rooms-Katholieke kerkgemeente. Daar kun je dat ook horen. De dominee moet zeggen dat mijn zonden vergeven zijn. Dat is een prediking die uw ziel misleidt. Wat bedoelt Paulus wel? Paulus bedoelt dit te zeggen en dat mogen alle geroepen dienaren van de Heere hem nazeggen. Op grond van het werk van de Heere Jezus is het mogelijk dat uw, dat jouw zonden vergeven worden. Kunnen uw zonden vergeven worden? In zijn werk ligt er zoveel ruimte dat er niemand vanmorgen in de kerk hoeft te zeggen: en voor mij zal het nooit meer kunnen. Maar tegelijkertijd moet een prediker van het evangelie ook altijd wijzen op de weg tot die vergeving van de zonde. Want dat is dus niet iets wat u aanhoort in de kerk en waarbij u opgelucht ademt, want aan het begin van de preek zijn uw zonden naar voren gebracht en aan het einde van de preek hoort u gelukkig ook weer dat er vergeving is. Nee, de dienaren van het evangelie, ze prediken u de mogelijkheid van de vergeving van de zonde en de weg tot de vergeving van de zonde. En wat is die weg? Dat is de weg van het waarachtige, van het echte geloof. Vandaar dat Paulus ook niet eindigt, daar moet u ook nog even op letten, dat Paulus zijn preek niet eindigt met te zeggen: en op grond van het werk van deze Heer Jezus wordt u de vergeving der zonden verkondigd. Punt. Maar dat Paulus eindigt met een indringende waarschuwing. Dat hij het zegt in vers 40 en vers 41. Zie dan toe dat over u lieden niet komt wat gezegd is in de profeten. Misschien wel in de profeten die zojuist gelezen waren in de synagogen. Zie dan toe dat over u niet komt wat gezegd is in de profeten. Ziet gij verachters. En verwondert u en verdwijnt, want ik werk een werk in uw dagen, een werk dat ge niet zult geloven. Paulus weet wel dat er op de bodem van u, van jou, van mijn hart, van nature niet geloof ligt, maar het verachten van het evangelie. En dat kan er op allerlei manieren uitkomen, gemeente. Dat kan er uitkomen op die manier dat ik naar het woord niet hoor of met andere dingen bezig ben. Maar dat kan er ook uitkomen op een vrome manier. Waarbij ik me richt op de dingen van mezelf en het van mezelf verwacht. Verachten, het verachten van het paasevangelie, het verachten van de prediking van de vergeving van de zonde. Weet u wanneer dat plaatsvindt, gemeente? Als ik nog nooit echt zondaar voor God geworden ben, in de beleving. Want dan heb ik de vergeving van de zonde niet nodig. Verachten van het paasevangelie in de prediking van de vergeving van de zonde. Weet u waar dat plaatsvindt? Als ik nog nooit een uitgewerkte zondaar werd, die alles van mezelf moest verliezen en niets meer overhield waarmee ik het kan verdienen. En daarom is het zo nodig dat de Heilige Geest ons door de prediking arm maakt. Zondaar maakt voor God. uitgewerkte zondaar maak voor God. Want in die weg krijgt de prediking van de vergeving van de zonde waarde. En dan gaat de kerk uit, gemeente. Vers 42. De Joden gaan uit de synagoge. Ze zullen nog wel even nagepraat hebben misschien op het kerkplein. Maar onzichtbaar en in Antiochië zelfs zichtbaar voltrekt zich een scheiding. Want er zijn er die het woord verachten. Ze hebben een opgestane Christus niet nodig. Ze hebben een gekruiste Christus niet nodig. Omdat ze ook geen schuld hebben voor God. En ze reageren in vijandschap, met nijdigheid. En ze gaan tegenspreken, vers 45. En er zijn er ook die Paulus volgen, vers 43. Die naar Paulus toe gaan. Voor wie de volgende sabbat, de volgende week dat er kerk is, zouden we vandaag zeggen, eigenlijk te lang duurt. En die meer willen weten van die weg tot de zaligheid. En de vraag waar we vanmorgen maar mee afsluiten is, als wij nu straks naar buiten gaan, als de kerk onder ons uitgaat en het paasevangelie geklonken heeft en ook de spits daarvan. Wat heeft het uitgewerkt? Wat hebben de drie paaspreken van 2012 in uw hart, in jouw hart, uitgewerkt? Vijandschap, tegenspreken, verachten? Of is er in uw hart diezelfde houding die we aantreffen bij de heidenen in vers 42? Want die bidden dat dezelfde woorden nog eens gesproken worden. Ze hebben een verlangen om meer te horen van deze opgestane koning, van het werk dat hij gedaan heeft, van de vergeving die hij verworven heeft en van de weg tot die vergeving. Gemeente, laat dat door genade onze reactie op de paasprediking van 2012 mogen zijn. Amen.